Laten we een moment van stil gebed, dit samen zijn, aan de Heere in het gebed opdragen. O Heere, ik roep u aan, haast u tot mij. Neem mijn stem ter oren als ik tot u roep. Laat mijn gebed als een reukoffer voor uw aangezicht staan. Het opheffen van mijn handen als een avondoffer. En ook vanavond zijn we samengekomen in de naam van onze God en Vader, de Schepper van hemel en aarde, die het werk waarmee hij begonnen is, niet laat varen, maar trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van hem die is, die was en die komen zal. Amen. Laten we ook met elkaar het tweede en het derde couplet van dit mooie lied zingen. Fijn dat u vanavond naar deze avonddienst gekomen bent. We gaan samen deze dienst bij de Heer brengen in het gebed en ik ga u voor in gebed. En ik wil graag in bijzonder ook bidden voor Efraïm Verbaan, de zoon van Hendrik en Rika, die aanstaande vrijdag geopereerd zal worden aan zijn oor. Best wel een moeilijke, ingewikkelde operatie. Laten we ook heel in bijzonder voor Efraïm bidden. En vanmorgen sprak ik eventjes zuster Henny de Graaf. Zij moet ook voor onderzoek. Er zijn wat dingen gevonden die verder onderzoek nodig hebben. En laten we ook in bijzonder voor zuster Henny de Graaf bidden dat de Heer ook voor haar uitkomst zal geven. Zullen we samen God zegen vragen voor dit samen zijn? Vader in de hemel, we danken u dat we u als vader mogen aanroepen. En we hebben net dat prachtige lied gezongen, dat u als vader voor uw kinderen wilt zorgen. U kent onze noden, u geeft voor vissen geen schorpioen of stenen voor brood. Heer, u weet precies wat wij elke dag op elk moment nodig hebben. En u nodigt ons uit, Heere, om onze verlangens bij u te brengen. Om ze voor uw aangezicht uit te spreken. En dan mogen we ook weten, Heer, dat u naar onze wensen en onze wensen zult luisteren. En dan zegt u zelf, heel eenvoudig in uw woord, dat niet zeker niet dat u al onze wensen zult vervullen, maar wel dat u de vrede van God onze harten en ons verstand zal vervullen. Heer, we willen u ook bidden, wilt u ons vanavond zegenen als we uw woord zullen overdenken. We willen in het bijzonder bidden, Heer, voor onze zuster Henny de Graaf. Dank u wel dat ze vanmorgen in ons midden was, maar u weet ook, Heer, dat ze zich niet goed voelt. En dat ze voor onderzoek naar het ziekenhuis moet de komende week. Ik wil u bidden, Heer, wilt u haar zegenen? Wilt u haar versterken? En wilt u de uitkomst zo maken dat het ook bemoedigend mag zijn? Ik wil ook bidden, Heer, voor onze zuster Ali Gort, die deze zondag niet met ons mee kan maken hier in de schuilplaats. U weet dat ze haar knie erg bezeerd heeft. En wil u bidden, Heer, wilt u haar ook herstel schenken? En wat zou het mooi zijn, Heer, als ze ook binnenkort weer de diensten kan bezoeken. En zo willen we ook vanavond in bijzonder bidden voor onze jonge broeder Ephraim. Heer, dank u wel dat hij zo met zijn ouders hier de laatste tijd in de kerk, in de diensten mag komen. En wil u bidden, Heer, wilt u met hem meegaan als hij geopereerd zal worden? Heer, het is altijd erg spannend zoiets. Geef hem rust. En ik wil u bidden, wilt u de artsen ook wijsheid geven? Heer, dat het wonderbaar wel zal gaan, de operatie. Wees ook met zijn ouders, Heer, Hendrik en Rika. Heer, wilt u hen zegenen als ouders? En zo willen we dit gezin ook aan u opdragen, met name ook aanstaande vrijdag. We weten, Heer, er zijn ook heel wat zieken in de gemeente, waarvan we het misschien helemaal niet weten. Heer, ook mensen die misschien wel psychisch ziek zijn of geestelijk het moeilijk hebben. We danken u, Heer, dat we hen aan u op mogen dragen. Ook de ouderen onder ons die de diensten niet meer kunnen bezoeken. Heer, ook als ze zich soms wel eens wat eenzaam voelen. Heer, wilt u hen dan bemoedigen en hen laten ervaren dat we als gemeente één gezin met hen mogen zijn en ook voor hen mogen bidden. Wil u vragen, Heer, wilt u met uw volk Israël zijn? Wilt u met onze broeders en zusters zijn die vervolgd worden omdat ze in u geloven? En wil u bidden, wilt u ons vanavond een heel goed samen zijn geven, waarin u ons wilt onderwijzen vanuit uw woord. En waarin we liederen mogen zingen die ons hart aan mogen raken. En wilt u ons zo volmaken van uw Heilige Geest. En ook vanavond willen we bidden, zoals we ook voor morgen gedaan hebben, voor de jonge lui die mee gaan werken met Sunrise. Wilt u een hele goede conferentie geven, een goede voorbereidingsweek. En ook de week die daarop volgt, waarin we mensen, jonge mensen willen bereiken met het evangelie hier in de buurt. Heren, wilt u deze week bijzonder zegenen. Dank u wel, Heer, dat we zo deze samenkomst en de activiteiten zo aan u op mogen dragen. We vragen dat, Heer, uit genade, met dankzegging, om Jezus wil alleen. Amen. We gaan samen lied 123 zingen uit de bundel Opwekking. Groot is uw trouw, o Heer, en alles wat we nodig hebben, ontvangen we van Hem, zoals we ook in het eerste lied ook gezongen hebben. Lied 123. Laten we samen twee stukjes lezen uit Gods woord. Het eerste stukje kunt u vinden in Lucas hoofdstuk 11. Lucas hoofdstuk 11, vers 1 tot en met 13. Lucas 11, vers 1, daar staat: En het geschiedde terwijl hij ergens in gebed was, dat een van zijn discipelen toen hij ophield tot hem zeide: Heere, leer ons bidden, zoals ook Johannes zijn discipelen geleerd heeft. Hij zeide tot hen, wanneer gij bidt, zegt: Vader, uw naam worden geheiligd. Uw koninkrijk komen. Geef ons elke dag ons dagelijks brood. Vergeef ons onze zonden, want ook wij zelf vergeven een ieder die ons iets schuldig is. En leid ons niet in verzoeking. En hij zeide tot hen, wie van u zal een vriend hebben die midden in de nacht tot hem komt en tot hem zegt, vriend, leen mij 3 broden, want een vriend van mij is tot op zijn reis bij mij aangekomen en ik heb niets om hem voor te zetten. En dat dan hij, die binnen is, zou antwoorden en zeggen, val me niet lastig, de deur is reeds gesloten. Mijn kinderen en ik zijn naar bed en ik kan niet opstaan om ze u te geven. Ik zeg u, zelfs al zou hij niet opstaan en ze geven, omdat hij zijn vriend was, om zijn onbeschaamdheid zou hij opstaan en hem geven zoveel hij nodig heeft. En ik zeg u, bid en u zal gegeven worden. Zoekt en ge zult vinden. Klopt en u zal opengedaan worden. Want een ieder die bidt, ontvangt. En wie zoekt, vindt. En wie klopt, hem zal opengedaan worden. Is er soms een vader onder u die, als zijn zoon hem om een vis vraagt, hem voor een vis een slang zal geven? Of als hij om een ei vraagt, hem een schorpioen zal geven? Indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden? Tot zover dit stukje. En dan gaan we net zoals vanmorgen ook nog dat stukje lezen uit het boek Handelingen hoofdstuk 2. Handelingen hoofdstuk 2, vers 41 en 42. Handelingen 2, vers 41, daar staat: Zij dan, die zijn woord aanvaarden, lieten zich dopen. En op die dag werden ongeveer 3000 zielen toegevoegd aan de gemeente. En ze bleven volharden bij onderwijs van de apostelen, de gemeenschap, het breken van het brood en de gebeden. 4 belangrijke pijlers van het gemeenteleven. Onderwijs, betrokkenheid naar elkaar toe, meeleven. Ten derde het breken van het brood, waar we vanmorgen met elkaar over nagedacht hebben. En ten vierde gebed. Dit zijn de 4 pijlers van het werk, het functioneren van de gemeente. We gaan daar zo met elkaar verder over nadenken. Eerst gaan we met elkaar nog een lied zingen. En dan zal er ook gecollecteerd worden voor het werk wat we mogen doen in de gemeente en het onderhoud van de gebouwen. Lied 80, daar gaan we naar het voorspel luisteren. Lied 80 uit Johannes de Heer. En dat onderstreept maar weer waar we het vanavond met elkaar over hebben. Mijn ziel heeft u van nodig, elk uur, elk ogenblik. O zegen mij, mijn heiland. Ik heb het altijd heel vreemd gevonden als de Jezus antwoord geeft op de vraag, Heere, leer ons bidden. Leer ons bidden. Op de een of andere manier hebben de apostelen gekeken, geluisterd hoe de Heer Jezus aan het bidden was. En toen de Heer Jezus klaar was met bidden, toen dachten de discipelen bij elkaar, tegen elkaar, zo met elkaar van, wij kunnen niet bidden. Zoals ze de Heer Jezus zagen smeken, zagen bidden, ja, kwamen ze tot de conclusie van, ja, wij kunnen helemaal niet bidden. Ik wil in dit verband ook met u nogmaals oproepen om het stukje te lezen wat in het gemeenteleven staat. Ik weet niet of u het al gelezen heeft, over het gebed van Spurgeon. Hoe Spurgeon een bidder was. U heeft waarschijnlijk allemaal het gemeenteleven meegenomen. Maar lees het nog eens door. Hoe belangrijk het gebed in het leven van Spurgeon was en zijn bediening. Zeker de moeite waard om niet alleen dat stukje, maar zoals Hans ook zei, er zijn heel wat mooie stukjes in het gemeenteleven. Dit stukje eindigt dan met de opmerking van Lucas hoofdstuk 11 vers 13. Lucas 11 vers 13, wat we met elkaar gelezen hebben. Dan zegt er Jezus, indien dan gij, hoewel gij slecht zijt, goede gaven weet te geven aan uw kinderen. Kijk, we zijn helemaal niet volmaakt. Maar als onvolmaakte ouders weten we toch wel heel vaak wat goed is voor onze kinderen. Nou, als wij daartoe in staat zijn, dan staat er aan het einde van het 13e vers, hoeveel te meer zal uw Vader uit de hemel geven, wat? Ons goede gaven? Nee, daar staat, hoewel veel te meer zal uw Vader uit de hemel de Heilige Geest geven aan hen die hem daarom bidden. Is dat nou het antwoord op de vraag, Heere, leer ons bidden? Daar staat, onze Vader zal ons de Heilige Geest geven als we daarom bidden. Nou, één ding is ontzettend belangrijk. Zonder de Heilige Geest kunnen we niet bidden. Zonder de Heilige Geest is gebed vruchteloos. Staat zo mooi, misschien wel goed om dat er even bij op te slaan, in Romeinen hoofdstuk 8. In Romeinen hoofdstuk 8 vers 26 en 27. In Romeinen hoofdstuk 8 vers 26 en 27 daar staat, en dat gaat ook over volharding. Dat lezen we in vers 25. We lezen over de eerste gemeente die volhardde in het gebed. Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En dan vers 26 van Romeinen 8. En evenzo komt de Geest onze zwakheid te hulp. De Heer Jezus, misschien weet u dat wel, als de Heer Jezus in de hof van Gethsemane en het bidden is, dan zegt de Jezus, de geest is wel gewillig, maar het vlees is zo zwak. En hier zien we dat de geest onze zwakheid te hulp komt. Daar staat er, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. O, wat is het moeilijk om naar de wil van God te bidden. Maar hier staat dat de Heilige Geest naar de wil van God in ons bidt. En dat wij niet weten wat we moeten bidden, maar dat de Geest van God in ons aan het bidden is. En er is er maar één die precies de wil van God weet. Dat zijn wij niet, maar dat is de Heilige Geest. Begrijpt u nu dat de Heer Jezus aan het einde van dit stukje zegt: en God de Vader zal ons de Heilige Geest geven. En alleen door de Heilige Geest kunnen we vruchtbaar bidden. Ontdekken we wat de wil van God is in ons leven. Nou, daarom zegt de Jezus heel duidelijk: onze Vader zal ons de Heilige Geest geven. Want zonder de Heilige Geest is gebed niet mogelijk. En vandaar dat het gebedsleven in ons persoonlijk leven is de, ja, je zou als het ware kunnen zeggen, de graadmeter van ons geestelijk leven. Als ons geestelijk leven, als we niet vervuld zijn met de Heilige Geest, als de Heilige Geest als het ware als een laag pitje in ons leven aanwezig is, dan is er ook geen gebedsleven. En daarom is het best wel eens goed om vanavond elkaar te bevragen, bezig te zijn met het thema, hoe is het met jou, met uw gebedsleven? Poeh, dat is een moeilijke vraag, hè? Heb je ook je vaste gebedstijden? Neem je wel eens een half uurtje van die 24 uur die God elke dag ons geeft, apart, om te zeggen, en nu ga ik Gods wil in mijn leven zoeken. Nu wil ik ontdekken wat de Heilige Geest door mij heen wil bidden. En weet je, die gebedstijden, die momenten van gebed zijn heel vaak eerst momenten van stilte. Momenten om stil te worden voor Gods aangezicht. Zodat alle ruis weg is uit ons leven en we ons kunnen richten tot de Vader. Gebedstijden in je leven. Dat is ontzettend belangrijk. En onderzoek heeft uitgewezen dat onder de christenen het persoonlijk gebed bijna niet meer voorkomt. Ja, wel het Heere zegen deze spijzen, amen. En het naar bed gaan gebed. Maar echt dat je als kind van God een moment hebt van gebed. Weet u, ik ken verschillende oudere mensen in de gemeente. En dan zeg je van, ja, dat zijn die oudere mensen, die hebben gelukkig tijd zat. Maar wij hebben daar geen tijd voor. Ons leven is een aaneenschakeling van allerlei activiteiten en ik heb geen tijd om te bidden, zij wel. Nou, ik kom ook oudere mensen tegen die ontzettend druk zijn en ook tijd nemen om te bidden. Nou, één ding is zeker, en dat vind ik heel mooi. Het is wel zo dat er heel vaak een bepaalde omslagpunt in jouw leven komt. Meestal komt dat omslagpunt op het moment dat je gaat ervaren dat je lichaam niet meer alles kan wat je wilt. En als je dat omslagpunt in je leven bereikt hebt, dan is dat vaak het moment dat je je uitstrekt naar meer van de Heer en minder van het vlees. En bij de een komt dat wat eerder dan bij de ander. Maar dan zijn er oudere mensen in de gemeente die ook inderdaad merken dat hun lichaam niet meer zo wil. Maar dan tijd nemen om te bidden. Tijd doorbrengen in het gebed. En het is zo mooi om dat ook als voorganger te horen als je ergens op bezoek bent. En dat er mensen, broeders en zusters in de gemeente zijn die bidders zijn. En dat heb je zo nodig. Maar niet alleen zij. Ook wij worden uitgenodigd niet om het gebed te doen omdat het een soort verplichting is, zoals de moslims 5 keer per dag verplicht moeten bidden, maar dat we zien dat het gebed noodzakelijk is in ons leven. Noodzakelijk is en dat je daarnaar verlangt om momenten van stilte in te bouwen in je leven, om stil te worden voor Gods aangezicht, zodat Hij tot je kan spreken en jij tot Hem kunt spreken en met Hem contact mag hebben. In Lucas, we hoeven het niet op te slaan, in Lucas 18 vers 1 vertelt de Heer Jezus een gelijkenis. En in deze gelijkenis begint Hij met de woorden dat zij altijd moesten bidden en niet moesten verslappen. Hij heeft daar verschillende gelijkenissen over verteld, dat het gebed zo onnoemelijk belangrijk is. De Bijbel spreekt ook dat Samuel, de profeet, op een gegeven moment zegt: ik zal niet, ja, dat moet je nagaan, ik zal niet zondigen door op te houden om voor u te bidden. Dat is nogal wat dat Samuel dat zegt. Ik zal niet zondigen. Zondigen heeft te maken met het doel missen. Ik zal niet zondigen door op te houden om voor u te bidden. Nou, daaruit blijkt hoe belangrijk het gebed is. Gebed bewaart je. Ik heb wel eens gelezen in een boekje over het gebed van de uitgeverij De Stem. En in het boekje staat: gebed bewaart je voor geestelijke armoede. Gebed bewaart je voor geestelijke armoede. Er staat letterlijk in Jacobus 4 vers 2, gij hebt niet omdat je niet bidt. We hebben net met elkaar gezongen: bid en u zal gegeven worden. En als je dus niet bidt, dan word je ook niet gegeven. Gebed bewaart je voor geestelijke armoede. Gebed is nodig in de geestelijke strijd die gaande is. Leest u maar in Efeze hoofdstuk 6. Daar spreekt Paulus over de geestelijke strijd die er is. En broeders en zusters, zij ervoeren die geestelijke strijd. Maar ook vandaag woedt de geestelijke strijd om ons heen. De demonische machten, de invloeden om ons heen, willen niets liever dan ons geestelijk leven, ons christenleven hier in Twente verlammen. Of beïnvloeden, verwarren, verleiden tot andere dingen. Nou, hier staat in Efeze hoofdstuk 6 vers 18... naast het feit van de geestelijke wapenrusting die je moet dragen, dan staat er in vers 18 dat Paulus zegt in Efeze 6: en bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Daartoe wakende met alle volharding en smeking voor alle heiligen, ook voor mij. Hier vraagt Paulus persoonlijke voorbeden, ook voor mij. Nou, Paulus zegt hier heel duidelijk: volhard in het gebed, waakt in het gebed, bid daarbij met aanhoudend bidden en smeken bij elke gelegenheid in de geest. Inderdaad, bidden, dat kun je doen in je stille tijd, in je gebedsmomenten thuis. Bidden kun je ook doen als je op weg bent naar school, op de fiets, in de trein, in de auto, als je in de file staat. Bij elke gelegenheid staat daar. Bidden kun je doen als je aan het stofzuigen bent. Bidden kun je doen als je aan het afwassen bent. Bidden kun je doen onder elke gelegenheid. Dat zijn de mooie schietgebedjes die we hebben. Maar dat neemt niet weg dat bidden heel belangrijk is. Bidden in de geestelijke strijd waarin we terechtgekomen zijn. En bidden is natuurlijk ontzettend belangrijk voor de relatie die we hebben met de Heere God, met God onze Vader. U weet waarschijnlijk wel, het is een heel bekend gezegde al jaren geleden, dat iemand zei: het betekent het geestelijk ademhalen. Geestelijk ademhalen betekent: als we inademen, dan lezen we Gods woord en dan komt Gods woord in ons. Als we uitademen, dan brengen we onze woorden bij God. Dat is in- en uitademen. Inademen, het woord komt in ons. Uitademen, we brengen het allemaal naar God. En alleen als je op een juiste manier inademt en uitademt, dan ben je geestelijk gezond. We hebben het nodig voor ons geestelijk leven. Een paar hinten voor u voor een vruchtbaar gebedsleven. In eerste plaats, we leren in de Bijbel, gebed moet je regelmatig doen. Bid regelmatig. Een regelmatige gebedstijd in je leven is zo onnoemelijk belangrijk. Als er geen regelmaat is in je gebedsleven en je bidt maar te hooi en te gras wanneer het je uitkomt, dan duurt het niet zo lang meer dat je helemaal niet meer als kind van God de tijd neemt om te bidden. Probeer regelmatig te bidden. We lezen dat van Petrus dat er een uur van het gebed was. Het derde uur, het zesde uur, het negende uur, waarin hij tijd nam om te bidden. We lezen dat ook van Daniel, dat hij 3 keer per dag de tijd nam om met zijn aangezicht naar Jeruzalem te smeken voor zijn volk. Regelmatige gebedstijden zijn onontberend in het gemeente of in uw persoonlijk leven. Ten tweede zou ik u willen vragen, wat is belangrijk voor het gebed in ons persoonlijk leven? Volharding. Oh, hoe vaak, toen ik nog jong kind van God was, christen was, en ik ging naar jeugdkampen toe. Elke keer aan het einde van een jeugdkamp had ik afgesproken, en nu ga ik regelmatig bidden. En dan kom je thuis en er zijn een paar weken voorbij en dan komt de hele sleur van je leven weer en dan is het weer weg. Of je had een jeugdweekend of een sunrise opbouwweek. En dan denk je van, ja, nou ga ik regelmatig bidden. En dan kom je weer in de zoom van je leven en dan is het weer weg. Nou, bidden, dat is strijden. Bidden, dat is volharden. Bidden, dat is, nou ja, ik heb het wel eens meer gezegd, geestelijk leven. Hè, als je naar zo'n voetbalwedstrijd kijkt, dan denk je, wat een topsport leveren die mensen. Maar geestelijk leven is ook topsport. Dat is topsport. En dat is volharden. Dat is volhouden in de afspraken die je maakt. Bidden, regelmatig. Bidden is volharden. Bidden, dat betekent eenvoudig. Bid eenvoudig. Zonder, de Heer Jezus zegt, zonder omhaal van woorden. Zeg het tegen de Heer gewoon zoals het is. Ik vind het zo mooi dat ik geniet altijd het meest van broeders en zussen die nog maar net tot geloof gekomen zijn. Broeders en zussen die net tot geloof gekomen zijn, die hebben niet een wollige taal van bidden. Die zeggen gewoon zoals het is. Zo, recht voor zijn raap. En dat vind ik altijd zo mooi, hè. Daar kan ik zo van genieten dat mensen gewoon in alle eenvoud gewoon het zo zeggen tegen de Heer zoals het is. En niet met een grote, wollige omhaal van woorden in de talen Kanaans. En dan denk je soms wel eens van, wat hebben ze nou toch gebeden? Of dat sommige mensen soms bidden, waarvan ik soms denk van, ben je nou aan het bidden of ben je nou aan het preken? Of ben je nou aan het bidden of ben je nou aan het presenteren hoe geestelijk je wel bent? Daar gaat het niet om. Het is zo ontzettend belangrijk dat als we bidden, dat we eenvoudig bidden zoals het ook is. En niet met een omhaal van woorden. En dan leert de Bijbel ons hier in het stukje wat we gelezen hebben in Lucas, over die vriend die 's nachts aankomt, dan leert de Bijbel ons heel concreet bidden. Heel concreet. Niet van, Heere God, wilt u met alle mensen zijn over de hele wereld? Of Heere God, wilt u met alle zendelingen zijn die overal, wilt u met alle zieke mensen zijn? Ik bad vroeger altijd, we hadden vrijdagavonds, zaterdagavonds, was bij ons altijd eigenlijk zie je dat maar heel weinig nog meer. Ik ben opgegroeid in een gezin met 6 kinderen. En wij hebben hele moeilijke momenten gehad in ons gezin. Momenten dat er ook helemaal niets was. Momenten van armoede. Ook momenten van overvloed. Maar zaterdagavond was altijd bij ons in ons gezin een heilige avond. Nou, heilig betekent een apart gezette avond. Dan was iedereen thuis. Dan waren mijn vader en moeder thuis. Dan ging mijn vader, hoe krom die ook speelde, achter het harmonium zitten. En dan gingen we een paar liedjes met elkaar zingen. Nou, later kon mijn zus heel goed spelen. En dan werd er gezongen. En dan ging mijn vader wat lezen. En dan werd er gebeden. En alle 6 kinderen lagen we op onze knieën voor de fauteuil, voor de bank. En dan gingen we danken en dan gingen we bidden. Dat was onze gebedstijd. Ons gemeente zijn aan huis. En dan weet ik nog heel goed dat, ik was nog een van de jongeren en ik viel dan wel eens in slaap terwijl ik zo op mijn knietjes zo voor die bank lag. En ik weet nog heel goed dat mijn broer, die bij de Wycliffe nu werkt, die een jaar, een maand en een week ouder is dan ik, en die zag op een gegeven moment, Theo die is in slaap gevallen. En hij dacht van, nou dan moet ik het gebed van Theo maar gaan bidden. En ik bad altijd voor alle mensen die verdronken waren. Ja, daar bad ik altijd voor alle mensen die verdronken waren. En ik hoorde op een gegeven moment mijn broer bidden, verdronken. En ik werd ineens wakker en ik greep hem in zijn nekvel. Ik zei, dat is mijn gebed. Maar ja, een heel eenvoudig voorbeeld hoe wij gebedstijden hadden in ons gezin. Nou, dan kun je zeggen, ach, dat was vroeger. Maar ja, dan denk ik bij mezelf van, was het zo verkeerd? Was het zo verkeerd om als gezin te zeggen, we hebben een moment van gebed? Is het zo verkeerd? En dat ontdek ik ook heel veel in gesprekken met jonge echtparen. Die soms ook wat problemen hebben in hun huwelijksleven. En dan vraag ik het wel eens aan hen, bidden jullie wel eens samen? Nee, dat doen we niet. We bidden ieder afzonderlijk. En dan denk ik, wat is het belangrijk dat je als man en vrouw of als gezin tijden hebt om samen te bidden? En een van de belangrijkste pijlers van je huwelijksleven, dat is dat je tijd neemt om samen in het gebed te gaan. Samen voor je kinderen te bidden. Samen misschien voor je kleinkinderen te bidden. Samen de dingen bij de Heer te brengen. Weet je, samen bidden, dat leidt tot eenheid. Dat versmelt, dat is zo mooi. Neem daar de tijd voor en heel concreet. En dan staat er ook nog een heel belangrijk iets als het over het bidden gaat. Dan staat er dat wij moeten bidden in geloof. Nou, dat is wel heel belangrijk om daar iets over te zeggen. Bidden in geloof. Dus regelmatig, volhardend, eenvoudig, concreet, maar ook in geloof. Concreet, nog even dat concreet. In die gelijkenissen staat niet van geef me wat brood, maar wat staat er? Geef me 3 broden. Er staat niet geef me wat vis of wat vlees, maar geef me een vis. Geef me een ei. We mogen aan de Heer concreet onze dingen vragen. Maar dan staat er wel, wij moeten bidden in geloof. Nou, wat betekent dat nou? In geen enkel opzicht twijfelende, staat er dan in Jacobus 1. Wat is bidden in geloof? Is bidden in geloof aan hem de dingen vragen en ook direct geloven dat je het ook krijgt? Is dat bidden in geloof? Dat je als het ware al dankt voor dat wat je gebeden hebt en ik krijg het nog ook? Ik denk het niet. Bidden in geloof. Geloof betekent overgave. Geloof betekent, Heer, u weet wat goed is voor mij. Bidden in geloof is niet altijd zomaar van ik heb het gebeden en ik krijg het, want ik heb het gebeden. Dat is God, dat is dwingelarij. Dat zijn dwingelanden van ik eis van God dat hij dit of dat doet. Nee, dat is geen gebed. Bidden in het geloof betekent dat God het ook anders kan beantwoorden dan dat wij aan hem vragen. Maar we geven het aan hem over. Dat is geloof. Geloof betekent volkomen vertrouwen in de manier zoals hij onze gebeden wil beantwoorden. En dan geeft hij ons rust. Bidden, dat is ook een van de mooiste teksten over gebed, vind ik altijd in Psalm 5 vers 4... In Psalm 5, vers 4, daar staat. Psalm 5, vers 4. In Psalm 5, vers 4, daar staat: Heere, 's morgens hoort gij mijn stem. 'S morgens leg ik het u voor. Daar staat precies hetzelfde als wat in de Bijbel wel eens gebruikt wordt, dat iets op het altaar geschikt wordt. Het wordt daar netjes voor God neergelegd. 'S morgens leg ik het u voor. Ik zou zeggen, gooi niet een hoop voor God neer, maar leg het voor God neer. Dit en dat en dat, leg het maar voor God neer. En wat staat er dan? Drie woordjes die erachteraan komen. En zie uit. We mogen het neerleggen voor God en uitzien. Verwachtingsvol binnen. Soms vergeten we ineens wat we gebeden hebben. Verwachtingsvol bidden. Leg het God voor en zie uit. En als laatste over hoe moeten we bidden, dan is een van de belangrijkste dingen, dan staat er in de Bijbel, naar zijn wil. Naar zijn wil. Bidden, dat is ontdekken van Gods wil. Bidden, dat is ontdekken van Gods wil. En wat ik ook in het begin van deze avond gezegd heb, dat kan alleen door het werk van de Heilige Geest. Ik heb wel eens in de Bijbelstudie gezegd, hoe langer ik mijn vader kende, hoe beter ik ook wist wat ik aan mijn vader kon vragen en wat ik niet aan mijn vader kon vragen. Want ik wist van tevoren, als ik dat vraag aan mijn vader, dan zegt hij nee. Maar als ik dat aan mijn vader vraag, dan zegt hij ja. Het is het leren kennen van je vader. En dat is eigenlijk, als de Jezus het heeft over bidden, dan spreekt hij heel vaak, we gaan tot de vader. En je leert je vader kennen en je leert steeds meer ontdekken, ja, wat ook de wil is van jouw vader, door de Heilige Geest. En daarom hebben we de Heilige Geest zo nodig. De graaf van Zinzendorf, de oprichter van de Herrnhutters, was een van de grote bidders. En hij zei altijd, het gaat mij bij het gebed niet om de gave, maar om de gever. Het gaat mij niet om het ontvangen van de gave, maar om het contact hebben met de gever. En het me aan hem toevertrouwen. En zo kan hij ons gebed verhoren. Hij kan zeggen ja, ik verhoor je gebed. Hij kan zeggen nee, wat je aan mij gevraagd hebt, dat is niet goed voor je. Ik heb een andere manier. En hij kan ook zeggen tegen jou, wacht nog even. Heb geduld, het komt wel goed. Ik wil eindigen met wat de Bijbel schrijft over een aantal hindernissen in ons gebedsleven. Hindernissen in ons gebedsleven. Er staat in Jacobus 4, jullie bidden wel, maar jullie bidden egoïstisch. Je hele gebedsleven, daar staat ik centraal. Het is allemaal voor jou. En daarom zegt Jacobus, en daarom ontvangen jullie ook niks. Laat het niet egoïstisch zijn in ons gebedsleven, maar tot eer van hem, dat we zijn wil zoeken in ons leven. En dan, ja, dan zien we op een gegeven moment dat Jozua aan het bidden is. Hij valt op zijn knieën neer en hij bidt tot God. En dan zegt God tegen Jozua, Jozua, ik luister niet naar jou. Maar waarom dan niet? Omdat jouw volk gezondigd heeft. Er staat in de Bijbel dat zonde kan een barrière vormen tussen God en ons. Zonde in ons leven kan ons gebedsleven verstoren. En daarom is het belangrijk dat we de zonde opruimen. En dat we hem zoeken in het gebed. Nog twee belangrijke hindernissen in ons gebedsleven kunt u vinden in de eerste Petersbrief. Daar wil ik dan mee afsluiten. In 1 Petrus hoofdstuk 3. 1 Petrus hoofdstuk 3 vers 7. Ik heb u net iets verteld over het huwelijksleven. Wat zo belangrijk is, of het leven zoals je als kinderen met je ouders omgaat. Het gezinsleven heeft er ook alles mee te maken. Maar dan staat er in 1 Petrus 3 vers 7, desgelijks gij mannen, Leeft verstandig met uw vrouwen, als met brozer vaatwerk, en bewijst haar eer. Het is zo mooi dat Henk Binnendijk daar eens een keer zo over zei. Mannen hebben vaak niet door dat je een vrouw heel makkelijk kapot kunt maken. Het is broos vaatwerk. Nou, hier staat, leeft verstandig met uw vrouwen als met brozer vaatwerk. En bewijst haar eer. Daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens. En daar komt er een hele bijzondere zin achter. Opdat uw gebeden niet belemmerd worden. Ons huwelijksleven, zoals je als man met je vrouw omgaat, is ook bepalend voor je gebedsleven. Opdat je gebeden niet belemmerd worden. En dan nog één tekst in het vierde hoofdstuk, vers 7. Het vierde hoofdstuk, vers 7, daar staat: het einde aller dingen is nabijgekomen. Komt dus tot bezinning. En wordt nuchter. Bezinning heeft te maken met helder blijven denken. En geven niet over allerlei emotionele uitspattingen. En dan staat er, opdat gij kunt bidden. Nou, dat zijn hele belangrijke uitspraken over het gebedsleven. Mensen, wat is er belangrijk? En ik wil u nogmaals vragen om dat stukje van Spurgeon over het gebed te lezen in het gemeenteleven. En u zult ontdekken hoe ontzettend belangrijk persoonlijk gebed, gebed met je gezin of met je partner of met je vriend of je vriendin, maar ook het gebed in de gemeente zo ontzettend belangrijk is. Het verandert alles. Gebed verandert alles. Gebed verandert je gezinsleven. Gebed verandert je huwelijksleven. Gebed verandert de gemeente. Gebed verandert je persoonlijk leven. En daarom is Hij bij machte ons de Heilige Geest te geven, zodat wij kunnen bidden. Amen. Laten we samen de Heer danken voor deze avond. Vader in de hemel, we hebben vanavond gelezen dat de eerste gemeente bleef volharden in het gebed. We weten ook aan de andere kant dat er juist in deze tijd helemaal niet zoveel gebeden wordt. Heer, en daarom wil ik u bidden, wil ik u vragen, wilt u ons opnieuw uw Heilige Geest schenken? Heer, er staat in uw woord dat u vanuit de hemel uw geest zal geven aan hen die u daarom bidden. Heer, daar willen we nu op dit moment om bidden. Wilt u ons opnieuw vullen met uw geest? De geest van gebed. De geest om u werkelijk te leren kennen. En dan mogen we stil worden voor uw aangezicht. En dan zal de Heilige Geest in ons gaan bidden tot de Vader. Want Hij weet de bedoeling des Geestes. Hij bidt in de naam van de Jezus voor alle heiligen. Heer, ik wil u danken voor deze avond. Ik wil u danken voor uw onderwijs vanuit uw woord. En ik wil u bidden, wilt u ons helpen om tijd te nemen, want krijgen doen we niet, tijd te nemen om met u door te brengen in gebed. Om samen te bidden, om als gemeente te bidden. Heer, bij elke gelegenheid, maar wel in de geest. Wil u bidden, Heer, wilt u de komende week bij ons zijn? Wilt u ons bewaren? Overal waar we gaan. En ik wil u nogmaals bidden, Heer, voor die jonge mensen die voor u willen gaan de komende week. Ik wil u in bijzonder ook bidden voor Ingrid, Heer, die naar Brazilië gaat. Heer, wilt u haar een veilige reis geven? Brazilië is niet Nederland. Het is een land waar ook heel veel gevaren zijn. Ik wil u bidden, Heer, wilt u Ingrid daar zegenen? Wilt u ook veel mogelijkheden geven om u bekend te maken aan de mensen met wie ze in contact komt? En wilt u haar ook weer veilig thuisbrengen? Heer, we willen bidden voor ons allemaal zoals we hier zijn vanavond. Ga met ons mee de komende week, Heer. En laat het zo zijn dat we mogen volharden in het gebed. Dank u wel daarvoor. In Jezus' naam. Amen. We gaan samen ons slotlied zingen. 448 uit Johannes de Heer. 448. En ja, hoe kan het ook anders? Dit lied begint met: neem tijd om te knielen, spreek dikwijls met God. En ja, laten we met elkaar dit prachtige lied zingen. We gaan bij het derde couplet staan, dan de zegenbeden. En dan tot slot nog het vierde couplet van lied 448.
Neem tijd om te knielen, spreek dikwijls met God. Stort uit uw zielen, hij stuurt gans uw lot. Leer biddend geloven, waarheen hij ook leidt. Daarboven, hij helpt op zijn tijd. Neem tijd om te lezen, God gaf u zijn woord. Wordt onderwezen, hoe het leven behoort. Van Gods kinderen laat nimmer verschil in denkwijze u hinderen. Heb lief naar Gods wil. Zullen we gaan staan? Neem tijd om te spreken van het reinigende bloed. Duizenden smeken om rust voor het gemoed. Wees armen weldadig, breng troost in hun lot. Wees schuldnaars genadig, dan is dit gij God.
Laten we heen gaan met Gods zegen. En ze mogen de liefde van God, onze hemelse Vader, en de genade van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, en de krachtige, troostende gemeenschap van de Heilige Geest met ons allen zijn. Totdat de Heer Jezus zal komen en we hem mogen zien van aangezicht tot aangezicht. Maranatha, Jezus komt spoedig terug. Halleluja. Amen.